Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn tweede podcast. In deze podcast wil ik het met je hebben over mijn ervaringen tijdens een fertiliteitstraject. En dat wil ik met je doen omdat ik gemerkt heb aan de reacties op mijn vorige podcast, maar ook aan mijn eigen reactie, dat ik het heel fijn vond om meer over mijn verhaal te vertellen en ook gewoon echt de emotie daarover beter te bespreken. En in de reacties kreeg ik heel veel te horen van wat goed dat je het zo vertelt en wat knap dat je er zo over durf te praten. En toen dacht ik, ja, waarom durf ik er eigenlijk nu over te praten? En waarom zou dat knap moeten zijn? Eigenlijk is het juist gewoon de bedoeling dat we wat meer bekendheid geven aan fertiliteitstrajecten. En dat we wat meer erover gaan praten om een beetje uit de taboes weer te krijgen. Dus vandaar mijn tweede onderwerp, eigenlijk mijn ervaringen tijdens het fertiliteitstraject. En voordat ik daar iets over wil gaan vertellen, wil ik eigenlijk een soort van disclaimer meegeven. Want deze podcast gaat puur over mijn ervaringen en wat ik gevoeld heb, gemist heb of juist heel fijn vond tijdens het traject. Dat wil niet zeggen dat ik tegen het ziekenhuis ben. Of als er vervelende ervaringen zijn geweest, dat het niet goed ging in het ziekenhuis. Het tegendeel is eigenlijk waar. Ik ben ontzettend blij dat de medische wereld bestaat en dat de medische wereld zo ver is ook. Waardoor er ook gewoon heel veel kinderen geboren worden. Dus laat ik dat vooropstellen dat het geen aanval is tegen het ziekenhuis. Ik vind dat ze ontzettend goed werk doen. Ik heb alleen een aantal dingen gemist in dat traject. En dat vind ik vooral fijn om met jullie te delen via deze manier. Oké, na het fertiliteitstraject. Op het moment dat wij naar het ziekenhuis mochten gaan eigenlijk, hè, want je hebt natuurlijk eerst toestemming nodig vanuit de huisarts. Toen voelde dat als een soort bevrijding of zo. Het voelde alsof het gaf hoop. Van nou, nu gaan we naar het ziekenhuis toe en als wij eenmaal in het ziekenhuis zijn, dan zullen we erachter komen wat er aan de hand is. Of kan er in ieder geval iets voor ons gedaan worden. Dus ik hing persoonlijk best wel veel op aan het ziekenhuis. Van nou, nu wordt er echt naar mij gekeken, naar ons gekeken. Nu gaan we echt dingen ontdekken. En het heet natuurlijk ook een oriënterend fertiliteitsonderzoek als je begint. En ja, die onderzoeken zijn ook nodig. Dat is ook logisch. Hè? Er moeten natuurlijk eerst dingen uitgesloten worden of er niet bepaalde dingen aan de hand zijn. Zo wordt vaak natuurlijk als eerste het zaad onderzocht, omdat dat een makkelijker onderzoek is dan alle onderzoeken bij de vrouw. Logisch dat je dat af wil vinken en logisch dat je daarnaar wil kijken of dat goed werkt of niet. Want als dat al niet werkt, dan zijn er andere manieren om dat om een zwangerschap te realiseren. Dus ergens heel logisch dat het onderzoek het beginpunt is. Maar wat ik daar wel lastig aan vond, was dat het gelijk allemaal zo plastisch wordt. Gelijk allemaal zo, dit is het. Weet je, deze onderzoeken gaan we doen. Deze stappen gaan we zetten. Stap 1 is bloedonderzoek. Stap 2 is zaadonderzoek. Stap 3 is inwendige echo's. Dan kunnen we nog eileiders doorspuiten. Dan kunnen we kijken naar de baarmoeder. Noem het allemaal maar op wat er allemaal mogelijk is. Maar het is zo plastisch gelijk. Weet je, het voelde toen gelijk al, oké, we moeten een soort checklist aflopen waarin we overal een vinkje moeten hebben staan. Van nou, check gedaan. Oké, niks uitgekomen. Volgende onderwerp. Oké, check gedaan. Volgende onderwerp. De hele onderzoeksfase, zeg maar, ben ik dan ook gewoon ingesprongen eigenlijk. Ik dacht, oké, verstand op nul. Dit is nodig. Deze onderzoeken moeten we ondergaan. En we zien het allemaal wel. En ergens hoop je ook dat er iets uitkomt. Wat natuurlijk eigenlijk ook weer tegenstrijdig is. Want ergens hoop je dat je gewoon gezond bent. Maar voor mij was het heel erg dat ik hoopte dat er een reden gevonden zou worden. Dat ik een reden had van oké, daarom lukt het niet. Dat het duidelijker werd of zo. Maar zoals inmiddels je waarschijnlijk wel bekend werd, er bij ons helemaal niks gevonden. En dat zorgde er nog meer voor dat ik heel erg het gevoel kreeg dat we alleen maar een soort checklist aan het afstrepen waren. Zo van, oké, alles afgevinkt. En hoe gaan we nu verder? En daarbij moet ik wel zeggen dat wij echt een ontzettend fijne gynaecoloog hebben gehad. ik vond hem heel toegankelijk, heel duidelijk, maar ook heel eerlijk. Hij heeft nooit dingen moeilijker gemaakt dan ze waren in taalgebruik. Of gewoon heel, heel open geweest erover. En ja, hij zei ook altijd heel eerlijk. Tot nu toe geen reden gevonden. Het is nog niet gelukt. Maar ik kan je ook geen reden geven. Maar het lastige daaraan vond ik ook gewoon dat hij ook niet kon zeggen of de behandeling die ze mij gingen bieden, of dat zou gaan werken. Want op een gegeven moment kreeg ik dus het advies om, nou ja, alles is afgevinkt, alles is goed, alles is toegankelijk. Een zwangerschap moet mogelijk zijn. Toen kreeg ik het advies om dan maar aan de Clomid te gaan. Dus aan de hormoonpillen. Omdat mijn cyclus nog steeds onregelmatig was. En ja, dat was eigenlijk de enige reden. Er was dus ook in het ziekenhuis geen reden gevonden waarom die cyclus onregelmatig zou zijn. Dus het was dan maar proberen of dit zou werken. En nu ik dat zo uitspreek, voelt dat eigenlijk nog gekker dan toen ik het ging starten. Want ook toen vond ik het eigenlijk al gek. Toen dacht ik, ja, maar ik krijg nu deze pillen, terwijl ik eigenlijk niet eens weet of dit wel voor mij gaat werken. Maar waarschijnlijk gaat het wel heel veel effect hebben op mijn lichaam en op hoe ik me voel. Maar ja, wat doe je dan, hè? We wilden een kind. We wilden er alles voor doen. En ja, het was ook een beetje, als dit dan nodig is om het resultaat te behalen, dan doen we dat maar. Maar wat ik daar dus heel lastig in vond, was dat die hele behandeling en die hele oplossing eigenlijk, die ziekenhuisboot, die voelde gewoon niet als maatwerk of zo. Het voelde gewoon echt als, oké, de checklist is doorlopen, we hebben alles afgevinkt. Nee, geen reden. Oké, dan is dit hetgeen wat we gaan doen. Dus ik ging die pillen maar slikken en wij pasten eigenlijk gewoon niet in een hokje of zo. Wij pasten niet in, wij kregen geen stempel en daardoor gingen we dan maar bij het overige gedeelte of zo. Zo van, onbegrepen onvruchtbaarheid, volgende hokje en we gaan door. En ik zie dat nu ook wel terug hoor bij vrouwen in mijn praktijk. Dat ze heel vaak, nu wordt sneller overgegaan naar IUI dan 6 jaar geleden. Dus dat ze heel snel naar, zonder diagnose, wel naar IUI gaan met hormonen. En ja, dat voelt zo tegenstrijdig of zo nog steeds. Hè? Als ik dat soort verhalen hoor van anderen ook, denk ik, jeetje. Het is echt heftig wat er dan gebeurt met je lichaam. En daar miste ik gewoon echt een stukje begeleiding in het ziekenhuis. Dat ik dat gewoon nooit meegekregen heb eigenlijk. En geen diagnose, wel hormonen slikken. Het klinkt voor mij nu nog steeds een beetje als, ja mevrouw, we weten niet helemaal of uw been gebroken is. We gipsen hem toch even in voor de zekerheid. En dan kijken we na al die weken wel of het geholpen heeft. Weet je, dit is een beetje een gekke vergelijking misschien. Maar zo voelde dat wel toen. Uiteindelijk ging ik dus die Clomid-pillen slikken. Heb ik die 7 rondes mocht ik die slikken. En eigenlijk vond de gynaecoloog vrij snel dat mijn cyclus stabiel werd. En dat is natuurlijk ook een heel discussiepunt. Want ik vond het niet stabiel. Ik was niet ineens 30 dagen standaard ongesteld of zo. Er zat echt nog wel een schommeling tussen. En soms wel meer dan 5 dagen. En natuurlijk weet ik dat dat mag. Hè? Dat een cyclus mag schommelen en dat het mag wisselen. Maar voor mijn gevoel was dit dus alsnog niet het resultaat wat we wilden behalen. Want ik ging die pillen slikken om stabieler te worden. Dat werd ik niet voor mijn gevoel. Maar ja, de gynaecoloog zei dat het wel oké was. Dus dit was het dan of zo. Dan gingen we maar daarmee door. En nou ja, uiteindelijk hebben we mochten dus 7 rondes slikken. En na 6 rondes zouden we op de wachtlijst komen te staan voor IUI. Nou, gelukkig is dat bij ons nooit mogelijk geweest. Omdat ik toen in de laatste 2 rondes ook bezig was met de hormooncoaching. En dus uiteindelijk in de laatste ronde van de Clomid hormoonpillen zwanger ben geraakt. Maar wat er voor mij, los van dat ik dus uiteindelijk zwanger ben geraakt, wat ik zo ontzettend miste in het ziekenhuis was empathie. Persoonlijk contact. En ik weet nog zo goed dat ik, als ik ongesteld was, dus als er weer een maand niet gelukt was wat we wilden bereiken, dan moest ik de poli bellen. En dat kon alleen tussen 9 en 11 in de ochtend. Nou ja, ik werkte gewoon, dus ik moest daar rekening mee houden. Al voordat ik wist of ik wel of niet zwanger was. moest ik al in mijn werkagenda inplannen dat ik dan zou moeten bellen die dag. Hè? Dus je weet al, oké, dat is het moment. Daar ligt al een bepaalde druk op of zo. Nou, dat had ik ingepland in mijn agenda. Dan moest ik bellen. En dat was natuurlijk ontzettend emotioneel. Want ja, nog een paar uur daarvoor had ik ontdekt dat het weer niet gelukt was. En ja, dat het gewoon weer een ronde weggegooid was voor mijn gevoel. Dan moest ik bellen. Dan belde ik naar de poli. Dan kreeg ik een assistente aan de telefoon. En dan zei ik iets in de trant van... Goedemorgen met Lotte, ik moet bellen. Want ik heb een nieuwe dosis Clomid nodig. Deze ronde is het niet gelukt. En ik heb in die 7 rondes heb ik gebeld. Ik heb 7 keer hormonen geslikt. 7 keer dat ik gebeld heb, is er geen 1 keer op dat moment aan mij gevraagd of tegen mij gezegd... Jeetje Lotte, wat vervelend. Wat naar dat je ons nu moet bellen. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je vandaag? Nee, dat werd gewoon niet gevraagd. En niks ten nadele nogmaals van het ziekenhuis. Maar de hele empathie daarin was gewoon zo weg. En er werd gewoon direct zakelijk mee omgegaan. Oké, dankjewel voor het bellen. Wat is je geboortedatum? Nou, geboortedatum doorgeven. Goed, ik heb het doorgestuurd. Bij de apotheek ligt een nieuwe doos voor je klaar. Dat was het. Dat was het gesprek wat we voerden. En ja, gewoon zo geen medeleven, zo geen gevoel van herkenning. Ja, er was eigenlijk niemand die er in mijn omgeving die er heel erg over praatte. Maar ook niet dus in het ziekenhuis een soort veilig baken waar je daar over kon praten. En ja, dat zorgde er gewoon echt voor dat ik me ontzettend alleen voelde daarin. En natuurlijk konden wij er samen wel over praten. Maar ik geloof er wel in dat het gevoel voor een vrouw en voor een man verschillend is. Niet in alle gevallen natuurlijk, maar als vrouw zijnde ervaar je toch vaker, of ervaarde ik heel erg van, hè, het moet in mijn lichaam gebeuren en mijn lichaam doet het niet. En ik voelde me daarin ook heel vaak schuldig richting mijn partner, maar ja, ik kon dat gevoel ook niet goed kwijt of zo. Het zat erin en het zat in mijn hoofd. En ja, dat had ik heel fijn gevonden als er een soort herkenning was geweest tijdens het hele fertiliteitstraject. Wat ik daarnaast nog heel erg miste was het echt het kijken naar ons. Het kijken naar ons als stel, maar ook echt naar de persoon achter het hele traject. Weet je, het wordt zo'n... Ik zei dat net ook al eventjes. Het wordt zo'n plastisch iets en... Dat vraagt ontzettend veel van je mentaal gezien. En ja, de hele psychische begeleiding daarin. En het kijken naar de personen achter de stempel onbegrepen onvruchtbaarheid. Of PCOS of endometriose of IVF trajecten. Of wat er dan ook verder speelt. Dat was er voor mij gewoon niet. En ja, die psychische ondersteuning wordt denk ik echt wel heel erg onderschat. In veel ziekenhuizen. Ik hoor ook soms wel ziekenhuizen die daar heel goed in zijn. Maar een praktijkondersteuner of een assistente, die kan je misschien nog niet het juiste geven. Want waar ik heel erg naar op zoek was, was herkenning. En weet je, zijn er meer mensen die dit meemaken? Ben ik gek in mijn gevoelens? Weet je, hoe voelt dit nou voor anderen? Hoe gaan anderen hiermee om? En ik zie ook nu gewoon heel erg terug dat een steeds groter onderdeel wordt in mijn praktijk nu. Dat ik steeds meer zie dat het juist de herkenning en juist de erkenning eigenlijk is voor veel vrouwen. Waar je gewoon heel veel rust in kan vinden. Want we weten allemaal dat je stress niet goed kan gebruiken tijdens een zwangerschapstraject. Maar hoe ga je stress loslaten in een fertiliteitstraject? Want er zit zoveel druk op en zoveel plastische benadering dat je het bijna niet... los kan zien van alle psychische belasting en van dus daarbij komende stress. Nou, ik wijk inmiddels ontzettend uit van het onderwerp, maar je merkt al dat er gewoon heel veel onder zit ook bij mij. En ik vond dat zo ontzettend lastig en ik kan nog steeds niet helemaal goed onder woorden brengen wat het nou precies is. Maar gewoon het gevoel dat je niet in het hokje past en dat er niet naar jou gekeken wordt als persoon of zo. En ja, daarnaast ook wel, dat zie ik nu ook nog steeds wel gebeuren, de ruimte voor eigen inbreng eigenlijk. Weet je, ik heb ook op een gegeven moment aan de gynaecoloog gevraagd, joh, Kan het helpen om naar voeding te kijken? Kan het helpen om bepaalde sporten wel of niet te doen? Kan het helpen om met mijn benen een uur in de lucht te blijven liggen? Alles, zeg maar, alle tips die je ziet voorbij komen en alles, kan me dat helpen? Weet je, je wilt dat toch ergens een beetje toetsen of zo, of ergens voelen dat je het juiste aan het doen bent. En het enige wat een gynaecoloog daarop tegen mij zei was: nee, ja, als jij je er goed bij voelt, moet je dat doen. Maar dat gaat je niet helpen. Nee, dat is allemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. En dat, ja, daar kunnen we verder niks over zeggen. Want dat is niet de manier waarop wij het fertiliteitstraject aanpakken. En dat maakte het zo. Ja, weet je, daardoor word je nog onzekerder. Wat moet je nou doen? Wat is nou goed? En waardoor kan je er nou voor zorgen dat het uiteindelijk wel gaat werken? En ja, om het even samen te vatten, wat ik dus eigenlijk het meest gemist heb in het hele fertiliteitstraject, is eigenlijk persoonlijk contact. Maar dan dus echt, hè, niet zozeer van ik heb één contactpersoon, maar echt over mij. Al was het een telefoongesprek, dat we even een uurtje met elkaar konden bellen van: joh, hoe voelt het nou voor mij? Hoe voel ik me? Waar gaat het mis? Waar wil ik eventjes mijn gevoel over kwijt? En soms juist ook wel alleen, want ja, weet je, je partner doet hartstikke veel erin. Of mijn partner deed hartstikke veel daarin. Maar soms voel je het gewoon even niet samen. En soms voel je gewoon even niet hetzelfde. En dan is het heel fijn om zelf eventjes iemand te hebben waarmee je kan praten. En waarmee je gewoon even, ja, alles op tafel kan gooien. En die je gewoon eventjes weer een nieuw perspectief biedt. Dus persoonlijk contact, zei ik daarin. Empathie. Sowieso, medeleven, gevoel. En ja, ik weet dat je daar niet zwanger van wordt. Maar ja, het helpt wel heel erg als je je gewoon gehoord voelt. Herkenning was voor mij echt een heel belangrijk punt. Ik heb nooit het idee gehad dat de assistentes daar, nou ja, sowieso de gynaecoloog niet, omdat hij geen vrouw was. Maar goed, ik weet niet of dat heel anders is bij een vrouwelijke gynaecoloog. Maar dat het hele herkenning van: dit is wat er met me gebeurt. Dit is wat er nu niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk aan de hand is. Dat er iemand echt voor mijn idee even de spreekwoordelijke arm om mijn schouder kon slaan daarin. Dus persoonlijk contact, empathie, herkenning, zei ik. Het kijken naar ons. Het kijken naar ons als stel. Het kijken naar ons als personen, zeg maar. Dus verder kijken dan de checklist. Oké, pas jij binnen deze hoekjes? Ja, nee. Oké, hoe gaan we verder? Psychische ondersteuning, zei ik net ook al eventjes. Echt de ondersteuning van: wat gebeurt er in je hoofd? Er gebeurt zo ontzettend veel tijdens een fertiliteitstraject. En het gaat niet alleen om je lichaam. Je hoofd en je lichaam zijn met elkaar verbonden. En dat heeft effect op elkaar. En als laatste punt, echt wel gewoon wat ik heel erg gemist heb, is de ruimte voor eigen inbreng. Dus welke dingen wil ik wel? Welke dingen wil ik niet? Welke mogelijkheden heb ik? Waren er eigenlijk nog andere opties dan Clomid of IUI? Of welke andere wegen had ik kunnen bewandelen? Die ruimte heb ik nooit genomen, omdat ik die nooit gevoeld heb eigenlijk. En pas tegen het einde van het traject dacht ik: nee, ik moet zelf het heft in handen nemen. Ik moet er zelf voor zorgen dat dit anders gaat gebeuren. En pas toen kwam er dus ook een soort rust over mij. En ja, doordat ik in hormooncoaching terecht kwam, was er ook herkenning. En was er ook eindelijk empathie. Want ik kwam met iemand in gesprek. Zij had niet zozeer een onvervulde kinderwens, maar wel iemand die ooit te horen had gekregen: joh, je hebt een hormonale afwijking. Kinderen krijgen gaat lastig voor jou worden. En weet je, dat soort opmerkingen, dat brengen al zoveel, of die bracht al zoveel emotie bij haar naar boven. Dat zij heel erg herkende wat ik voelde en wat ik ervaarde. En ja, dat was voor mij zo fijn om dat gewoon eindelijk eens een keer te voelen en te herkennen gewoon bij iemand. En ik denk dat er ontzettend veel vrouwen zijn die dingen missen in een fertiliteitstraject. En dat het heel veel mooier kan worden. Want nogmaals, hè, een fertiliteitstraject hoeft niet slecht te zijn. En ik zeg niet dat je alleen maar naar hormooncoaching moet gaan of alleen maar naar een fertiliteitstraject in het ziekenhuis. Ik denk juist dat beide dingen elkaar heel erg kunnen ondersteunen en heel erg sterker kunnen maken. Maar daarin moet er dan wel ruimte zijn voor beide. En ruimte zijn ook voor de persoon die erbij hoort. En ja, dat is iets wat gewoon echt nog in ontwikkeling mag zijn vanuit mijn optiek. En waar meer herkenbaarheid in mag zijn. Of meer ja, meer uitgesproken mag worden. En er zullen ongetwijfeld klinieken en ziekenhuizen zijn waarin de ervaring heel anders is. En waarin ook gewoon ja, er veel meer plek is daarvoor. Maar ja, dit is mijn ervaring en dit is wat ik gevoeld heb en wat ik gemist heb eigenlijk in het hele traject. En wat ik ook, ja, waarin ik ook wel mijn ervaring dus in kan zetten eigenlijk bij mijn begeleiding bij andere vrouwen. Juist omdat ik weet hoe belangrijk het is om die herkenning te voelen en om te ervaren dat je niet alleen bent, dat je niet gek bent. En soms ook gewoon eventjes al die gedachten in je hoofd, om die maar gewoon even eruit te kunnen knallen eigenlijk. En gewoon ja, je hoofd leeg te maken, want het is nogal wat, het is nogal een belasting. Niet alleen voor je lichaam als je hormonen slikt of spuit, maar ook echt voor je hoofd gewoon. En ja, die ruimte heb ik nooit gevoeld en nooit ervaren. En het zou echt fantastisch zijn als dat steeds meer erin komt. Op welke manier dan ook, hè? Op een coaching manier, zoals ik dat dan nu bijvoorbeeld met hormooncoaching doe. Maar ook vanuit het ziekenhuis zou dat heel mooi zijn als er steeds meer, ja, steeds meer ruimte voor is. Dat steeds meer mensen daarin geholpen kunnen worden. Want een fertiliteitstraject moeten we niet onderschatten met z'n allen. Je zet je schouders er maar onder en je gaat maar door omdat je het resultaat wil behalen. Maar soms is het gewoon echt zo ontzettend zwaar. Zo uitzichtloos ook. Hè? Wanneer is er dan een keer goed nieuws? En wanneer gaat het nou een keer lukken? En wanneer, ja, die hele onzekerheid, die is echt killing soms. Nou, dat wilde ik eigenlijk met je delen. Dat waren eigenlijk mijn ervaringen tijdens het fertiliteitstraject wat wij hebben doorlopen. En nogmaals, even voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen het ziekenhuis. Ik ben niet alleen maar voor natuurlijke geneesmiddelen of hormooncoaching of acupunctuur of wat dan ook. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je de manier vindt die voor jou werkt. En voor mij was dat hormooncoaching. Ik ben ontzettend blij dat ik daarmee in aanraking ben gekomen, omdat ik daar wel vond wat ik in het fertiliteitstraject niet vond. Maar ook omdat ik het gewoon ontzettend fijn vond om weer de kracht te ervaren van mijn eigen lichaam. En niet alleen maar bezig te zijn met spullen erin stoppen om maar te hopen dat het ging lukken. Maar echt gewoon vanuit de bron werken aan, ja, wat kan er beter, wat kan er anders. Dus dat gaf mij ontzettend veel rust en veel vertrouwen. Tot zover mijn podcast over mijn ervaringen tijdens het fertiliteitstraject. Ik vind het superleuk dat je geluisterd hebt. Dank je wel daarvoor. En ik ben heel erg benieuwd of het een beetje herkenbaar voor je is geweest. Of dat er dingen zijn waarvan jij zegt, nou, dat zijn echt de dingen die ik absoluut mis in ons fertiliteitstraject. Leuk als je me dat wil laten weten. Je mag me dat laten weten via Instagram. Je kan mij vinden via lotte_fitter. En fitter is V-I-T-H-R. Daar kan je mij op vinden op Instagram. En ik zou het superleuk vinden als je me laat weten wat jij van mijn podcast vindt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.